Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 92, het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien. 92 vers 7. Aan u zal worden voorgelezen uit Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. Ik herhaal Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing wordt u artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 24, de eerste 14 versen. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende, zeide tot hen: zie toe, dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentieën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Lezen we nu artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, welke gaat van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de consciënties, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor alle ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddeloze, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en de uitverkorenen, dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientieën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn, en tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 89, daarvan het 7e, 8e en ook 9e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten. Bestemd voor Bijbelverspreiding, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn op dit moment in de middagdiensten bezig om de Dordtse leerregels te behandelen. De Dordtse leerregels, dat weet u, dat is een belijdenisgeschrift van onze kerk, vastgesteld op de Dordtse synode in 1618-1619. En in dit belijdenisgeschrift komen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats de leer van de uitverkiezing. In de tweede plaats de leer van de verzoening. In de derde plaats de leer van de bekering. En tenslotte, en daar zijn we nu aan toegekomen, de leer van de bewaring en de verzekering. We wilden vanmiddag een poosje stilstaan bij dat eerste, de leer van de bewaring. Dat wat God begint, dat Hij dat ook voltooit. Er staat in de schrift dat de gelovigen worden bewaard in de kracht Gods. En we hebben gehoord uit Matthäus 24, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En de volharding of de bewaring. Waar God dat werk van zijn genade begint, daar zal hij het ook voltooien. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Er zouden meer teksten te noemen zijn, maar u begrijpt, die teksten en deze gedachten, dat wat God begint, dat wordt ook voltooid, dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Sommigen, de remonstranten, zeiden, ja, maar klopt dat nou wel allemaal? Want de gelovigen worden in de Bijbel voortdurend gewaarschuwd voor afval. En kunnen gelovigen dan ook afvallen? Heeft David niet heel erg gezondigd? En als David nou onmiddellijk na die zonde met Batsheba en Uria was gestorven, was hij naar de hemel gegaan? Nou, je voelt, daar zit natuurlijk wel een belangrijk probleem. Een andere vraag die ook naar voren komt is, stel dat je nu opnieuw geboren wordt, zonder ons in ons, zegt de Dordtse leerregels. Kun je dan vervolgens gaan zitten? Is dat een soort levensverzekering op de hemel? Die gedachte kun je natuurlijk ook wel tegenkomen, dat je zegt, ja, er is wat gebeurd in mijn leven. Ik ben nou een kind van God en verder hoef ik daar niet meer druk over te maken, ik kom in de hemel. Zou dat nou de bedoeling zijn van die leer van de bewaring? Dat je geestelijk luie mensen krijgt. Nou, zo zijn er dus rond die leer van de bewaring, hè, dat de gelovigen waar God dus werkt en dat wonderwerk van zijn genade begint, de nodige vragen. De demonstranten zeiden bijvoorbeeld, dat blijkt uit de verwerping van de dwalingen, een gelovige die kan ook gerust afvallen en dat komt heel vaak voor. En het kan best zijn dat iemand oprecht gelovig is, maar tenslotte uiteindelijk in de hel terechtkomt. Dat was hun leer. Nou, daar hebben onze vaderen nee tegen gezegd. Dat kan niet. Want de gelovigen worden in de kracht Gods bewaard. Dat staat in 1 Petrus 1 vers 5. Maar hoe is dan die Bijbelse leer van de bewaring? Dat wat God begint, hij dat ook voltooit. Daarover gaat de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. En dan bepalen we ons vanmiddag tot de eerste 8 artikelen. Dat gaat over de bewaring, de volharding. En dan het tweede deel. Dat gaat dan vanaf artikel paragraaf 9 tot en met het einde, paragraaf 15. Dat gaat dan over de verzekering. Hè? Dat we persoonlijke zekerheid in ons omdragen dat we naar de hemel gaan en dat we een uitverkoren zijn. Sommige mensen vinden dat verdacht als je over dit soort dingen nadenkt. Roomse mensen zeggen, ja, dat is altijd misschien. De islam is ook een godsdienst van het misschien. Maar in de Bijbel wordt ons geleerd dat dat geweten kan worden. Paulus zegt, ik weet en ik ben verzekerd. En dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dus dat kan waar zijn. Hè? Een mens kan hier aan deze zijde van het graf zeker weten waar hij aankomt. Eeuwig wel of eeuwig wee. Daar gaan we de volgende keer over nadenken. Nu beperken we ons dus tot de volharding. En we beginnen dan bij paragraaf 1 in hoofdstuk 5. Daar lezen we, die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, doch of maar, hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Kijk, het gaat over de bewaring en de volharding. We hebben in hoofdstuk 3-4 gelezen dat God een mens wederbaart. Een nieuw mens maakt. Nou zeggen die remonstranten, als God dan een nieuw mens maakt, hoe kan die dan toch zondigen? En zonde, dat is een opstand tegen God en dat is het vertoornen van God. Dus als een mens zondigt, dan kan die zeker niet naar de hemel. Dus het feit van de zonde, dat is al een bewijs dat die volharding en die bewaring niet klopt. Nou, dan gaan onze vaderen eerst eens uitleggen hoe dat nou komt dat een mens ook na ontvangen genade weer zondigt. Dat we lezen van de zonde van Noach, van Abraham, van David, van Petrus enzovoorts. Hoe komt dat nou eigenlijk? We lezen in artikel 1, als God een mens bekeert, wat is bekering? Dat is in de gemeenschap van zijn Zoon brengen. En dat is door de Heilige Geest wederbaren. Dus wat is een christen, wat is een gelovige? Die leeft in gemeenschap met de Heer Jezus. En die is door de Heilige Geest opnieuw geboren, wederom geboren. Dat zijn de twee dingen waar je een gelovig aan herkent. Die ook leert in zijn leven. Opnieuw geboren en in de gemeenschap met Christus. Als God dat doet en hij door zijn geest wederbaart, dan verlost hij die mensen, de gelovigen, wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Zonde, dat is een verslavende en heersende macht. Kain heeft zijn broer Abel doodgeslagen. Esau wilde Jacob doden. En daarin zien we dus die verslavende en die heersende macht van de zonde. En door de zondeval heerst de zonde, heeft de zonde heerschappij in het leven van alle mensen. De natuurlijke mens die wordt beheerst en die is in de greep van de zonde. Dat leert ons de Bijbel. Dat kunt u bijvoorbeeld heel goed lezen in Romeinen 3, waar Paulus het heeft over de mens, los van Christus, en dan vernieling en ellendigheid is op zijn wegen, de weg des vredes hebben ze niet gekend, er is geen vrezen Gods in hun ogen, noem allemaal maar op. Romeinen 3 vanaf vers 7 kunt u dat allemaal lezen. Nou, dat is de natuurlijke mens. En wat betekent nou bekering? Dat die heersende kracht van de zonde wordt weggenomen. Dat de zonde niet meer nummer 1 is in mijn leven. Mag ik dat zo eenvoudig zeggen? Integendeel, dat ik over de zonde verdriet heb. Ze zijn er wel, maar ik heb er verdriet over. Ik doe pijn. En dan de zonde, zoals De Bijbel ons dat leert, zonde als belediging en ontering van God. Dus in de bekering wordt de heerschappij van de zonde gebroken, maar, en dat is artikel 1, hoe komt het dan dat een kind van God toch nog zondigt? Wel, God verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees of het lichaam de zonde. Dus je hebt de heerschappij van de zonde, het is dat zonde nummer 1 is in mijn leven. En dat ik dat zo fijn vind, om nou lekker te zondigen en God te onteren, dat ik me er ook verder niks van aantrek. En daartegenover heb je het lichaam de zonde, het vlees. Kijk, als God iemand bekeert, dan is die niet onmiddellijk volmaakt. Dan heeft hij nog dat oude lichaam. Paulus noemt dat de oude mens, de mens der zonde. En die oude mens en dat zondige beginsel, dat woekert er ook nog steeds. Je zou het kunnen zeggen met het is een soort kiespijn. Je hebt een tandenmond vol tanden en er zit een gaatje in die tand. En dat kan knap zeer doen. Nou, dat is nou eigenlijk dat vlees. Dat is die lichaam der zonde. Dat gebit dat zichzelf door God goed gemaakt, maar dat iedere keer wordt aangetast door de zonde. En vandaar dat een mens ook naar genade blijft zondigen. Heeft hij geen plezier in? Het is die oude mens. Goed, dat staat in nummer 1. En dan gaan onze vaderen verder, hoe daar nou mee omgegaan moet worden. Hoe nou een gelovige met die oude mens, met dat zondige beginsel omgaat, met die voortdurende kiespijn. En dan lees ik in artikel 2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Dus alles wat wij doen, daar zit ook die zondige dingen zitten er weer doorheen. Denk maar aan ons bidden. Nou, dat biddende, hoe vaak ben je afgeleid? Denk maar aan het luisteren in de kerk. Hoe vaak gaan je gedachten in andere dingen? Hun gelovigen ook last van. En Gods kinderen geweldig veel last van. Dat er voortdurend van die erge dingen zitten in hun hoofd en in hun gedrag. Nou, Paulus die ruzie maakt met Barnabas aan het begin van de tweede zendingsreis. Ja, maar zeg, hoe is het nou toch mogelijk? Twee grote mannen op God. Ja, het gebeurt wel. God neemt dat vlees, neemt dat lichaam de zonde niet weg. En vandaar heb je dagelijkse zonden of zwakheid. En wat moeten we daar nou mee doen? Nou, je hebt mensen die zeggen, ja, dat is die oude mens. En daaruit blijkt dat het wel waar is. Want ja, een mens zondigt natuurlijk en zo. Dan gaan we het nog een beetje goed praten. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat leert de Bijbel niet. We gaan even verder lezen. Het welk hun, dat zijn de gelovigen, een gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Dat is 1. En wat is ootmoedigen? Verootmoedigen. Dat je zondag, dat je ochtends begint in je gebed, zegt, Heer, dank u wel dat ik wakker word. Maar dan komt er iemand bij u die het nou nooit goed kan doen. En die zelfs is in slaap. En zelfs als die wakker wordt voortdurend. En iedere keer weer die oude mens dat lichaam de zonde tegenkomt. Verootmoediging, dat staat tegenover een grote mond. Je hebt in de kerk mensen met een grote mond. Je hebt in de wereldkerk mensen met een grote mond. En je hebt in de godsdienst mensen met een grote mond. Nou, dat leert de Heer zijn kinderen af. Verootmoediging. Paulus zei, ik ben de grootste der zondaren. Ik ben de minste der heiligen. Dus dat is eens. Vanwege die lichaam de zonde verootmoediging. In tweede plaats. Hun toevlucht tot de kruis of de Christus nemen. Dat is twee. Die zonde, dat is een oorzaak van verootmoediging. Die zonde is ook de oorzaak dat we dat bloed van de Heer Jezus niet alleen voor het eerst, maar voortdurend nodig hebben. Vandaar ook dat het wordt genoemd de gemeenschap met de Heer Jezus. Man en vrouw die hebben in hun huwelijk omgang met elkaar. Ja, dat snapt u. Dat is een beeld wat de Bijbel gebruikt. En stel dat je nu een man tegenkomt en die zegt, ja, ik heb mijn vrouw 3 jaar geleden, vond ik wel fijn voor het laatst gezien. En we hebben een heel fijn huwelijk. En dat die vrouw zegt, ja, ik vond het ook wel fijn dat ik mijn man 3 jaar geleden een keer weer ontmoet heb. Fijne ontmoeting. Denk ik nog met heel veel vermaak aan terug. Wat denkt u van zo'n huwelijk? Nou, daar hoeft u helemaal niet lang over na te denken. Dat is vast geen goed huwelijk. Want een goed huwelijk, dat betekent dat je elkaar graag elke dag ziet. En elke dag ontmoet. Nou, is dat leven tussen de Heer en zijn kerk, dat is ook een huwelijk. Ik heb u getrouwd, zegt de Heer. Dus Gods kinderen, als het goed ligt, hebben de Heer alle dagen nodig. Met al die zonden, met dat lichaam de zonde. Ze de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Zie je? Dat is het beoefenen van die gemeenschap. Mijn ziel is immers stil tot God. In de derde plaats. Het vlees, hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid doden. Dus één, die zonde die er nog is, een reden voor verootmoediging. Twee, een reden om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus en wassing en reiniging te zoeken ook van de dagelijkse zonden in zijn bloed. Dat je hem nodig hebt. En in de derde plaats dat we ook onszelf onder handen nemen. Kijk, dat is ook weer een punt waar in de kerk en in de wereld en waar je ook komt, we er toch wel graag omheen doen. Maar een gelovige neemt zichzelf onder handen. In het licht van Gods woord. En dan is er die innerlijke strijd om die zonde er onder te krijgen. Om nou niet meer tot oneer van God te leven. Want dat is zonde. Dat is leven tot oneer van God. En hoe moet je dat nou doen? Door heilige oefeningen der godvruchtigheid. En door de geest des gebeds. Dus dat is je handen vouwen. En heilige oefeningen, dat is de Bijbel lezen en bemediteren. Dat zijn heilige oefeningen. Daarom hebben de gelovigen dat gebed en de Bijbel en het onderwijs uit de Bijbel ook nodig. Een oprecht gelovige zegt niet, er is kerk, maar ik heb vanavond geen tijd of geen zin. Dat is een hele verkeerde gang. Daar moeten we ernstig voor waarschuwen. Dan zijn we niet aan het strijden met dat vlees. Heilige oefeningen der godvruchtigheid en een aanhoudend gebed. En tenslotte, in de vierde plaats, de zonde, dat lichaam de zonde. Dat is oorzaak voor verootmoediging. Dat is oorzaak om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Dat is oorzaak om dat vlees door heilige oefeningen te doden. En tenslotte in de vierde plaats. Geeft dat ook een verlangen? We lezen hier in dit gedeelte. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. Dat is de wederkomst. En wat er gebeurt na het sterven. Gods kinderen zijn natuurlijk ook bang voor de dood. Dat begrijpt u ook wel. Want in zichzelf is de dood natuurlijk een vrucht van de zonde en de laatste vijand. Maar achter de dood ligt voor de gelovigen wel de heerlijkheid. En daarom komt er een verlangen in hun ziel naar dat tijdstip van de volmaaktheid. En dat ligt aan de andere zijde van de doodsrivier. En daarover lezen we dan totdat zij van het lichaam des doods ontbonden zijnde met het lam Gods in de hemelen zullen regeren. Nou, dat is de toekomende wereld waar we net het artikel 37 zo het een en ander van hebben gehoord en gelezen. Nou gaat hoofdstuk 5 nog wat verder door op die overblijfselen en die inwonende zonden. We gaan artikel 3 lezen. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonden en ook vanwege de aanvechting der wereld en de Satan zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig zijn zo ze aan hun eigen krachten werden overgelaten. Kijk, nu gaat het over de volharding. Joodse leerlingen zeggen het zo, daar heb u een gelovige. Die heeft in de eerste plaats een inwonend verderf, dat is die zelf. Dan heeft hij in de tweede plaats te maken met de duivel. Dan heeft hij in de derde plaats te maken met de wereld. En als je daar nou allemaal op ziet en de duivel is machtig en van binnen is het lang niet altijd in orde en de wereld kent een enorme zuigkracht, dan zou je in jezelf niet kunnen staande blijven. Dat is ook weer zo verootmoedigend. Want je hoort en je leest wel eens van mensen die zeggen, ja, maar ik schiet toch al een hele eind op en ja, het begint natuurlijk klein, maar als je een beetje doorwerkt, dan kun je tenslotte wel tot een of andere vorm van volmaaktheid geraken. Nou, daar moeten onze vaderen niet veel van hebben. Ze moeten trouwens ook niet veel hebben van mensen die de zonde goed praten, dat ook niet. Eigenlijk gaat het in die Dordtse leerregels om de gedachte dat er nog steeds minder van mij overschiet en dat die genade, die vernieuwende genade, juist op die manier steeds heerlijker gaat schitteren. Dat is een beetje moeilijk te begrijpen, geloof ik wel. Maar de oude mensen zeiden vroeger, dat is minder zonde doen en groter zondaar worden. Dat kom je wel bij die oprechte geloven die zo wat langer op de weg zijn tegen. Die worden wat dieper ontdekt aan hun bestaan. En dan komen ze erachter dat er nog veel meer ellende in hen schuilt dan ze ooit hadden gedacht. En dan kom je erachter dat je in eigen kracht niet kunt staande blijven. Dat gaat niet. Hoe worden Gods kinderen dan bewaard? Wel, onze leerregels die zeggen, maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en ten einde toe krachtiglijk bewaard. Kijk, zegt de Dordtse leerregels, dat nou een gelovige dat goede werk kent en dat hij tenslotte in de hemel komt, dat is niet zijn prestatie. Alhoewel hij een strijdend leven heeft. Maar dat komt nou door de getrouwheid, de barmhartigheid en de genade Gods. Dat is nou Gods werk. Wat is dat toch een, aan de ene kant natuurlijk voor ons vlees niet zo'n hele fijne boodschap. Want je valt alleen maar zelf tegen. Natuurlijke mensen die zitten te verduren over anderen, en die vallen tegen. Maar Gods volk valt zichzelf tegen. En dat is elke keer weer een ontdekkende gang. Maar weet u wie er nou zo meevalt? Dat is die getrouwe God en zaligmaker. En hoe ouder u wordt, des te meer moet je het daar alleen van hebben. God is getrouw. Stond ook in 1 Petrus 1 vers 5. Ze worden in de kracht Gods bewaard. En dan gaat vervolgens artikel 4, paragraaf 4 nog wat verder in op hoe de Heer het dan bewaart. En dan lees ik in artikel paragraaf 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware geloof in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou worden overwonnen. Dus er staat die macht Gods, hè, dat gelovigen bewaard wordt, die is meerder dan alle zonden, hè, die overwint ook alle zonden. Paulus zegt, dan is de genade veel meer overvloedig. En nou komt er een verdere uitwerking. Zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld en aan de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken. En van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Dat God bewaart, betekent niet dat de gelovigen, want daar hebben we het hier over, niet zouden kunnen struikelen. Integendeel. De hele Bijbel staat daar vol mee. Dat grote gelovigen zijn gestruikeld. Noach, die lag dronken in zijn tent. Abraham, in Genesis 12, die zei tegen Sarah, vertel maar tegen de Egyptenaar dat je mijn zuster bent. Halve waarheid. Dat is ook hetzelfde als een leugen natuurlijk. Jacob. We kunnen denken aan koning David. En zo kan ik een heel tijdje doorgaan met allemaal hele grote mensen in de Bijbel te noemen, geloven te noemen, die op een geweldige manier zijn gestruikeld. En dan staan al die dingen natuurlijk in de Bijbel tot waarschuwing, niet tot navolging, dat begrijpt u ook wel. Ooit was er eens een keer een man en die zei, ja, ik mag ook wel een andere vrouw, want dat deed David ook. Dan ben ik altijd geneigd om de woorden van Paulus te zeggen. Mensen die zo redeneren, hun verdoemenis is rechtvaardig. Nergens geeft de Bijbel ook maar één moment een vrijbrief voor de zonde. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen. Maar dat die struikelingen die er nou zijn, wat werkt dat nou uit? Hoe moeten we daar nou precies mee omgaan? Daarom moeten zij gestadig, de gelovigen dus voortdurend, waken en bidden dat ze niet in verzoeking worden geleid. De Heer Jezus heeft het ook leren bidden. Hè? Leid ons niet in verzoeking. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden dat ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating. Daartoe somwijlen vervoerd, gelijk de droevige gevallen van David, Peter en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is bewijs. Kijk, zegt de Dordtse leerregels, we hebben de Bijbel ook wel goed gelezen. We kennen ook ons eigen hart. En als God ons even loslaat, dan zijn we tot alles in staat. Dat is zo'n diep verootmoedigende gedachte. Dat u en ik, dat we nou tot alles in staat zijn. Dat we eigenlijk ten diepste in onze relatie met God geen cent beter zijn vanuit onszelf gezien dan wie dan ook. En de Heere brengt zijn kinderen allemaal op die plek. Waarvan de Heer Jezus spreekt tegenover Petrus, want u kent de geschiedenis. Vlak voor de kruising toe waren de discipelen aan elkaar aan het bekvechten wie nou wel de meester was. En de een die zei, ja, maar ik heb dit gedaan, dan zei dat. En de een was nog belangrijker discipel dan de ander. En toen zei Petrus, Heer, ik zal zelfs met u volgen. Ik zal zelfs de dood met u ingaan. De Heer Jezus zegt tegen Simon, voor de haan zal kraaien heb je me 3 maal verloochend. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Dus als dan Petrus was gelegen, was hij daar in die nacht van het verraad, net als Judas, voor eeuwig omgekomen. Maar God hield hem vast. De Heer Jezus hield hem vast. En daarom ging hij terug wenende bitterlijk. En dat doet nou de Heer. Dat is nu de weg die de Heer gaat met zijn kinderen, in de weg van de bewaring. Nu gaan we nog wat nadenken over die hele erge zonde in het leven van Gods kinderen. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we. Psalm 98, het tweede vers. 98, 2. God bewaart zijn kinderen. Desondanks zien we dat in het leven van de gelovigen er zonde is. En zonde verbreekt de gemeenschap met God. Nu is er het lichaam der zonde. Jacobus zegt, we struikelen allen in velen. En daar hebben Gods kinderen hun leven lang mee te maken. Daar hebben ze hun leven lang verzoening voor nodig. Dat houdt hen echter niet uit de hemel. Want Christus heeft ervoor betaald. Daarnaast, naast dat lichaam de zonden, zijn er ook grove zonden. Kijk maar in artikel 5, paragraaf 5. Met zodanige grote zonden, dus wat hierboven werd genoemd, dat er dus in de gelovigen ook hele grove zonden kunnen zijn. Je ontmoet wel eens de gedachte dat als God een mens bekeert, die doet het altijd goed of zo. Dan komt het vanzelf wel goed. Gemeente, daar moet u niet op vertrouwen. U moet ook niet op Gods kinderen vertrouwen. We hebben de Bijbel. Daar moeten we ons aan houden. En niet wat een of ander kind van God heeft gezegd of gedacht, want die kan het best wel mis hebben. Alles moet getoetst worden aan de Bijbel. En natuurlijk, er zijn door Gods kinderen ook goede dingen gezegd. Die mogen we overnemen, mits ze wel in overeenstemming zijn met de Bijbel. Want dat is waar we elkaar op aanspreken. Wat zegt God in de Bijbel? Wat zijn dan die grove zonden in het leven van Gods kinderen? Ik zal er even een paar noemen, zodat u dat helder heeft. Openbare dronkenschap. Overspel. Kerkscheuring of scheurmakerij. In het avondmaalformulier kunnen we zo een heel rijtje lezen. Dat zijn grove zonden. Waar zelfs de wereld schande van spreekt. In gezinssituaties, incestueuze zaken en zo. Allemaal hele grove zonden. En met zulke grove zonden die dus ook bij Gods kinderen kunnen voorkomen. De Bijbel vertelt ons dat overvloedig. Gebeurt er wel iets in het leven van Gods kind? Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, het is gebeurd en we leven weer verder. Nee. Die hebben gevolgen. En wat zijn de gevolgen? Luister. Met zodanige grove zonde, paragraaf 5, vertoornen zij God zeer. Dus ook een kind van God die kan het ongenoegen Gods tegenkomen in zijn leven. David zegt in Psalm 23, toen ik zweeg, mijn zonde met Batsheba en Uriah niet beleed, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Vertoornen ze God. In de tweede plaats, vervallen in de schuld des doods. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, ze maken een schuld. Een schuld moet betaald. Schuld des doods betekent dat je erachter komt dat je zo niet sterven kunt. Ja? Dus het is in grove zonde kan je niet sterven. En is voor eeuwig kwijt. Schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. We kunnen zondigen tegen de Heilige Geest. Daar hebben we bewaard de Heer zijn kinderen voor. We kunnen de Heilige Geest wel bedroeven. En wat is de Heilige Geest bedoel? Hoe weet je dat? Ja, dan zit je in de Bijbel te lezen. Het gaat het ene oor in het andere weer uit. Het is in de kerk. Het is ooit wel eens anders geweest. Maar het is net alsof het niet meer beklijft. Je kunt bidden, het is allemaal werktuigelijk, er zit niet, geen kraak nog smaak meer aan. En soms dan ben je wel eens een beetje ontroerd, maar waar ben je dan over ontroerd? Over jezelf of zo, over dingen die God zegt. Als de Heilige Geest zich gaat terugtrekken, gemeente, dit is een van de allerdroevigste situaties in het leven van Gods kinderen. Doet het avondmaal ook niks meer, ja, dan ga je wel aan en zo, maar nog nooit is wat die hartelijke, gulle belijdenis. Wij hebben God op de hoofd misdaan, we zijn van de huis vooraf gegaan. Dan, ja, dat is kwijt, dat ben je weg. De kroon is van je hoofd. Ja. Bedroevende Heilige Geest, verbreken ook voor een tijd de beoefening van het geloof. U weet, we hebben de gave van het geloof en de beoefening. En voor de troost komt het dus aan op de beoefening van het geloof. Nou, die wordt verbroken. Verwonden hun conscientie, hun geweten, verliezen voor hun somtijds het gevoel der genade. Onze dorstleerders noemen daar een heel rijtje dingen op. En gemeente doen ze natuurlijk niet voor niks. Want we moeten heel erg waarschuwen tegen die grove zonden. En in grove zonde leven, want dat heeft een heel indringend gevolg. Totdat ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren en het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Ja. David heeft wel gezondigd. En Petrus. En Noach. Maar God heeft hem daar niet laten liggen. Totdat het vaderlijk aangezicht en God in zijn gunst opnieuw verschijnt en opraapt. Dat is dus opnieuw bekeerd. Dat zegt de Heer ook tegen Petrus. Hè? Als je eenmaal bekeerd zult zijn, ga daarheen en onderwijs je broeders. En hoe komt het dan dat dat vaderlijk aanschijn weer schijnt? Hoe komt het dan dat ze niet afvallen? Dat ze dus niet zoals de remonstranten leerden van de genade vervallen. Luister. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen de verkiezing. De heilige geest van de zijnen, ook zelfs in hun droeve vallen, niet geheel weg. De geest wordt wel bedroefd. Werkingen kunnen verdwijnen, maar de Heilige Geest zelf wordt niet geheel weggenomen. En laat hen zo ver niet vallen dat zij van de genade der aanneming, dus dat ze een kind van God zijn, en de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode, hè, dus zodanige zonde tegen de Heilige Geest en zonde ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel laten verlaten zijn zichzelf in het eeuwige verderven. Kijk, daar bewaart nou deze zijn kinderen voor. Hè? Dat ze zich niet in het verderf starten. Dat Judas deed. Wat Saul deed toen hij naar Endor ging. Wat Kain deed toen hij tegen God zei, ik heb u niet meer nodig. Hè? Mijn zonde is groter dan ze vergeven wordt. Zover komt het nou bij een oprecht gelovige niet. Het ligt nog wel een moeilijk punt. Kan een oprecht gelovige dan de hand bijvoorbeeld aan zichzelf slaan? Maar daar ga ik nou verder niet op in. In ieder geval, God bewaart zijn kinderen. Laten we dat vasthouden. God praat de zonde niet goed. Maar de Heer bewaart zijn kinderen wel. Hij stort ze niet in het eeuwig verderf. En hoe komt dat dan? Want eerstelijk, paragraaf 7, in zulke vallen bewaart hij nog in hen het onverderfelijk zaad waaruit ze wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen wordt. Dus dat beginsel wat God in hen plantte, het beginsel van het nieuwe leven, dat blijft in hen. Hoe klein ook. En maar je zou eigenlijk een haard helemaal, dan is er nog een klein kooltje wat er nog gloeit. Dat houdt God in stand. En als dan die wind er weer bij komt, dan kan dat kooltje weer gaan gloeien. En dan kan het vuur weer gaan branden. En anderen vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. En de Heer brengt. Hij raapt weer op en hij brengt ze weer tot bekering. Denk aan David, denk aan Noach, denk aan Petrus. De Heer Jezus zag Petrus aan. En zich vandaar maken, de weende bitterlijk. Dat is in de Bijbel. En met welke bedoeling brengt God ze dan tot bekering? Nou, dan lezen we. Opdat zij over de bedreven zonde van harte naar God bedroefd zijn. Dus niet dat we over de bedreven zonde heen stappen en zeggen, dat heb ik niet gedaan of ik moet het maar vergeten. Nee, dat ze over de bedreven zonde heel erg bedroefd worden. Want daar hebben ze Gods zaak mee geschaad. Daar hebben ze God mee miskend. Daardoor hebben ze de zware toorn van de Heer over zich gehaald. En daarom hebben ze bedroefdheid over de bedreven zonde. In de tweede plaats vergeving in het bloed van de middelaar zoeken. Altijd weer die middelaar. Hè? Zijn bloed alleen reinigt voor alle zonden. Door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God, die hen nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Dat ze bedroefd zijn over de zonde, de toevlucht nemen tot de Heer Jezus en de vergeving begeren, opdat ze weer opnieuw de genade gevoelen en daar ook uit leven. Dat is leven uit de genade. Hè? Dat is een gunnend leven. Dat is een leven waarin God goed is voor slechte mensen. Dat is leven uit de genade. En dan tenslotte in de laatste. Nog twee dingen worden er genoemd. Opdat ze met hem verzoend zijn. Zijn ontferming en trouw aanbidden. God groot maken. Dat hij het is die hen heeft opgezocht. En ten laatste. Voortaan hun zaligheid met vrees en beven des te naastige bewerken. Kijk, dat ze weer opnieuw heilig gaan leven. En dan blijven de littekenen wel. Er komt toch weer een verlangen om nog heilig voor God te leven. Nou, dat is wat de Heer doet in het leven van zijn kinderen. Ook na grove zonden. En dan komen we tenslotte bij het laatste stukje. En dan zijn we bijna klaar. En dat is, hoe komt dat nu dat de gelovigen zullen volharden? Hoe komt dat nu niet? En hoe komt dat nu wel? Alzo verkrijgen zij de gelovigen dan dit, dat is die volharding, niet door hun verdiensten of krachten. Dus dat is het dus niet. Het is niet zo dat er straks bij de hemelpoort een schare mensen komt en die zegt, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, zo ijverig geweest en behangen met allemaal heerlijke medailles en met heerlijke onderscheidingen omdat het van die hele beste mensen waren. Nou, ik heb u al meer gezegd, in de hemel komen helemaal geen dominees binnen, er komen geen beste mensen binnen, er komt maar één soort mens binnen, een arm, arm zondagskind. Komt daar alleen maar binnen. Verder niks. Dus dat is niet in eigen kracht. Maar hoe dan wel? En dan, dat staat er zo heerlijk. Hè? Maar uit de genadige barmhartigheid Gods. Dat zij nog ganselijk van het geloven van de genade uitvallen. Nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Het welk. Zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden. Dus wat de geloven aangaat zouden ze kunnen afvallen. Maar wat God aangaat kan dat niet. En waarom kan dat nou niet? Toch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden. En dan gaan onze Dordtse leraar drie dingen noemen. In de eerste plaats zijn raad. Zijn verkiezend welbehagen. Kijk maar. Terwijl nog zijn raad veranderd wordt. Gods volk is verkoren. God heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij getrokken met goede tierenheid. Nog zijn belofte gebroken. Nog de roeping zijn voornemen herroepen. Nog de verdienst en de voorbinding en bewaring van Christus krachtloos maakt. Wie is er nu in de hemel aan de rechterhand Gods? Wie bidt voor de gelovigen? Dat is de zaligmaker. De gelovigen zullen volharden A. Vanwege Gods raad. Vanwege zijn eeuwige verkiezing. Gods raad komt daar niet op terug. Onberouwelijk. In de tweede plaats vanwege Christus, zijn werk en zijn voorbidding, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En tenslotte in de laatste plaats, nog de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wie komen straks de hemel op? Straatarme mensen in zichzelf. Want als het aan hen ligt, zouden ze er nooit gekomen zijn. Ze zullen er komen. Waarom? Enkel en alleen. Omdat de Vader hen verkoor. Omdat Christus zijn bloed voor hen heeft gestort en voor hen bidt. En blijft bidden. En tenslotte omdat de Heilige Geest dat werk begon. En het ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Kijk gemeente, dat is nou het werk van de drie enige God. En daarin zal de kerk eindigen. Het was door u alleen om het eeuwig welbehagen. En daar is nou een eeuwigheid voor nodig. Om dat grote wonder uit te wonderen dat God in ontferming wilde neerzien. In Christus op een arm zondaarskind. En dat goede werk niet alleen is begonnen, maar het ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, het kan zijn dat we zeggen, ik vond het wel heel erg moeilijk. Dat zou kunnen. Dan zult u dan één ding onthouden. Dat er nou geen gelukkiger volk is dan dat volk van God. En dat u daar ook bij moet horen. En dat u dat niet volgende week of over een jaar, maar dat dat vandaag moet klemmen in ons leven. En dat er een God in de Bijbel is die zegt, zoek mij en leef. En dat ik dat van Gods wegen tegen u allen zeg. Misschien zegt u, ja maar, ik snap dat allemaal niet zo goed. Volharding, bewaring. God dan begint, dat maakt hij ook af. Ja, dat maakt hij af. Petrus komt er, Paulus komt er. Adam komt er, Abraham komt er. Ze komen er allemaal. En ze komen er omdat God het wil en dat hij het goede werk wat hij begint ook zal voleindigen. En dat de Jezus een getrouwe zaligmaker is. Dan moet u hem leren kennen en uit hem leren leven. En misschien zegt u, ik kan het niet altijd goed bekijken. Ik weet het ook niet altijd zeker. Ik geloof toch door genade. Dat ik eenmaal mag aankomen op die plaats, die fundament, die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is een grote zegen. Hoewel. En dat zeg ik nou niet om iets afbreuk te doen aan Gods werk, hè? Hoewel. Hoewel. Paulus zegt, ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de Jezus Christus. Alles van ons gaat er tenslotte af. En er komt een naakte zondaar en een naakte zondares die heerlijke hemel binnen, om daar nou eeuwig zich te verwonderen in hem, waarvan we zingen in de psalmen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 99, daarvan het achtste vers, 99 vers 8, geef dan eeuwig eer onze God en Heer, en wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.